Goedemorgen iedereen. Ik ben heel dankbaar om deze morgen hier te kunnen zijn. Ik heb genoten van de prachtige liederen die we al gezongen hebben. En wat een geweldige muzikale begeleiding. Wat zijn jullie gezegend hier in de gemeente in Lokeren. Ik wil iets delen uit Gods woord. Ik heb een psalm meegebracht. Net als Marianne heb ik zelf ook zeer grote waardering voor het boek Psalmen. U weet dat het Nieuwe Testament regelmatig verwijst naar het Oude Testament en ook citeert uit het Oude Testament. En het boek dat het meest, waar het meest naar verwezen wordt, dat het meest geciteerd wordt, is het boek Psalmen. Ja, dat was een favoriet boek ook van de auteurs van het Nieuwe Testament. Ja. Ik heb een tamelijk bekende psalm meegebracht, psalm 51. Beetje een treurige psalm, maar het komt allemaal goed, zult u merken. Psalm 51. En ik wil die eerst even lezen. Dat we nog even met de tekst vertrouwd raken. De psalm begint met een inleiding voor de koorleider. Een psalm van David, toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij tot Bathseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En zie, gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt gij mijn wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp me niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Herheef mij de blijdschap over uw heil en laat een gewillige geest mij schragen. En dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot u bekeren. Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils. Laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Heere, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige. Want ge hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou. Aan brandoffers hebt ge geen welgevallen. De offeranden Gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart, veracht gij niet, o God. Doe wel aan Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem en dan zult ge behagen hebben in offers naar de eis, brandoffers in een geheel gebracht en dan zal men stieren op uw altaar offeren. Het begin van de psalm bevat belangrijke informatie. De eerste twee verzen voor de koorleider, een psalm van David. Toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij tot Bathseba was gekomen. We krijgen hier informatie over de aanleiding en ook het tijdstip dat deze psalm is tot stand gekomen. Het had te maken met een bezoek van de profeet Nathan aan David. En we lezen ook wat de oorzaak van dat bezoek was. Het had alles te maken met die zondige relatie die David was aangegaan met Bathseba. Verder bevat de psalm ook heel belangrijke informatie over de gevolgen van die zonde van David. Maar godzijdank ook over de oplossing voor dit alles. Ik wil graag over deze verschillende punten kort iets zeggen. Ik wil beginnen met die zondige relatie zelf tussen David en Bathsheba. Ik vermoed dat dit bekend is. Dit wordt tot in detail beschreven in 2 Samuel, met name in hoofdstuk 11. Sta me toe het kort even samen te vatten, ons geheugen een klein beetje op te frissen. Het begon allemaal toen op een bepaalde dag David boven op het dak van zijn paleis was. Daken waren voornamelijk plat in die tijd. Ze functioneerden als een soort van terras. Daar kon je wat uitrusten, wat in de zon of in de schaduw zitten en wat mediteren, wat tot rust komen. En zo David boven op het dak van zijn paleis, genoot hem van het prachtige uitzicht. Hij kon hem over gans Jeruzalem uitkijken. En dan is hem zo wat aan het rondkijken en dan ziet hij plots iets. Hij ziet een bijzonder aantrekkelijke vrouw in een huis, niet zo ver van zijn paleis, en ze is bezig met zich te wassen. En hij ziet dingen die hij niet hoort te zien, maar zijn interesse is gewekt en eigenlijk wil hij nog wel meer zien en ook wel meer dan zien. En hij informeert wie die vrouw wel mag zijn. En dan krijgt hij te horen dat dit de dochter van Eliam is en de echtgenote van Uria. Het waren twee mannen die David persoonlijk heel goed kende. Het waren een soort van elite soldaten. Ze hoorden bij een groep van 30 elite soldaten. Vandaag zouden ze misschien special forces noemen. En ze functioneerden vaak als de persoonlijke lijfwachten van David. Het waren mannen die over bijzondere moed en vaardigheden beschikten. Elke dag bereid waren hun leven voor David te riskeren. In 2 Samuel worden ze genoemd de 30 helden van David. En Eliam, de vader van Bathsheba, en Uria, de echtgenoot van Bathsheba, hoorde bij die 30. Om u een idee te geven waar die mannen toe bereid waren, op zeker ogenblik had David dorst. En zijn mannen, zei hij, weet je wat ik nu eens echt goesting naar heb? Weet je, ik ben van Bethlehem, daar ben ik van afkomstig, en daar is een bron, er is een waterbron. En het water van die bron, dat is van zulke bijzondere kwaliteit, heb je nog nooit geproefd. Dat is zo helder, dat is zo zuiver, dat is zo smaakvol. Ik wou dat ik daar nog eens kon van drinken. En een paar van die mannen kijken eens naar elkaar en zeggen, ja, dat is toch geen probleem. Gaan we toch even naar Bethlehem, gaan we toch even een kruik water voor David gaan halen. Ja, wel een probleem. Bethlehem bevond op dit moment zich in de handen van de Filistijnen. Dus dat was absoluut niet zo simpel. Maar er trokken zich niks van aan en ze braken door de linies van de Filistijnen. David wil water, dus David zou water krijgen. Ik bedoel maar, een paar uur later waren ze daar terug. Alsjeblieft David, we zijn even naar Bethlehem geweest. Hier hebben we een kruikje water voor u. Eliam en Uria hoorden bij deze 30. Toen die twee namen vielen, moeten er wel 10 bellen, alarmbellen zijn beginnen rinkelen. Die zeiden, David, stop! Tot hier en niet verder. Maar David stopte niet. En ja, als je koning bent, dan mag je wat meer dan anderen, is het niet? En dan hoef je aan niemand verantwoording af te leggen. En trouwens, hij was al behoorlijk wat jaren koning. Had al een mooi palmares opgebouwd. Maar had hij al allemaal niet gepresteerd. Wat had hem allemaal al niet gedaan voor het volk. Had gezorgd voor vrede, voor welvaart, voor veiligheid. Niet te vergeten, Goliath een kopje kleiner gemaakt. dan heb je toch wel recht op een verzetje, ja toch? En dus laat hij Bathseba naar het paleis komen om seks met haar te hebben. En dat is pijnlijk detail dat op datzelfde ogenblik haar vader en haar man zich aan het front bevonden, niet thuis waren, aan het front waren, waar zij hun leven riskeerden voor David. Een tijdje later laat Bathseba weten dat ze zwanger is. Groot probleem, want hoe kan dat nu? Haar man is al wekenlang weg. Nu, geen probleem, zei David, dat lossen we wel even op. We laten Uria onmiddellijk van het front terug naar huis keren. Kan hem een paar dagen verlof nemen, bij zijn vrouw slapen. En dan zal niemand zich vragen stellen over die zwangerschap. Dan zal de baby wel niet exact 9 maanden later geboren worden. Maar ja, dat gebeurt nog wel eens een iets te vroege geboorte. Geen probleem. En laat dus Uria van het front naar huis terugsturen. Alleen Uria gaat niet naar huis. Dat is voor hem een kwestie van solidariteit met zijn strijdmakkers. Hij is wel in Jeruzalem, maar hij gaat niet naar huis. Ik kan het niet doen, zegt hem. Ik ga niet van allerlei huiselijke genoegens gaan genieten, terwijl mijn strijdmakkers, die andere helden, daar aan het front zijn. Met andere woorden, het camouflageplan van David wil niet lukken. Oké, zegt David, dan moeten we hem eventjes helpen. Blijkbaar een beetje een koppig type. Uria, we moeten hem dan even stimuleren. Wat ik ga doen, ik ga hem uitnodigen op mijn paleis. We kennen elkaar tenslotte tamelijk goed. En ik ga hem trakteren op een rijkelijke maaltijd. En we laten de nodige flessen wijn aandrukken. We zorgen dat hij een glaasje te veel op heeft. En dan zal zijn weerstand wel gebroken zijn. En dan zal hij wel vanavond naar huis gaan. Nee dus. Uria gaat niet naar huis. Goed, zegt David, dan zit er niks anders op. Dan moeten we overschakelen naar plan B. Dan zit er niks anders op dan Uria uit de weg te ruimen. En hij stuurt hem terug naar het front met een brief voor de opperbevelhebber van het leger, generaal Joab. En u weet wat er in die brief stond? Bevel voor Joab, de opperbevelhebber, stuur Uria op een soort van zelfmoordmissie, zodat hij gegarandeerd sneuvelt. Pijnlijk detail, Uria moet zelf de brief meenemen, afgeven aan generaal Joab. Resultaat, Joab voert het bevel uit, bevel is tenslotte bevel, is het niet? Uria sneuvelt. En David krijgt daarvan bericht. Als hij dat hoort, laat hij Bathseba onmiddellijk naar zijn paleis komen. En hij trouwt met haar. Hij had al een paar echtgenotes, maar zijn paleis was groot genoeg, plaats genoeg, er kan er altijd eentje bij. En zo kan iedereen zien wat een zorgzame koning hij is. Een koning die het opneemt voor weduwe en wezen. Dus eind goed, al goed. Dat had hij toch maar mooi opgelost. De feiten verdoezeld. Alles mooi toegedekt. Geen haan die je naar kraaide. Niemand die wist wat er precies gebeurd was. Hoewel, de laatste was natuurlijk niet helemaal waar, is het niet? Eerst en vooral was er Bathseba. Zij wist uiteraard van het overspel. Laten we hopen dat ze niet wist van de moord op haar man. Dan was er ook generaal Joab. Misschien wist hij aanvankelijk niet van het overspel, maar hij wist wel van de moord, want hij had het moeten in orde brengen. En wat met Bathseba's vader Eliam? En wat met Bathseba's grootvader Achitofel? Maar straks meer daarover. Want niet te vergeten, er is natuurlijk wel iemand die alles tot in detail weet. En hij stuurt de profeet Nathan naar David om hem te confronteren met zijn wandaden. En Nathan hield David een haarscherpe spiegel voor. En het dwingt hem om in de spiegel te kijken. En David zag een overspelige, een moordenaar en hij zag zichzelf. En plots wordt het hem eindelijk duidelijk wat voor gruweldaden hij verricht heeft. En hij reageert met een schuldbelijdenis en hij schrijft ze neer hier in Psalm 51. Merk nu het tijdstip van dit alles op, het bezoek van de profeet Nathan, die dus de directe aanleiding vormde voor die schuldbelijdenis en het schrijven van Psalm 51. Wel, we weten tamelijk precies wanneer dat bezoek heeft plaatsgevonden. Dat lees je in 2 Samuel hoofdstuk 12. Dat bezoek vond plaats na het huwelijk van David met Bathsheba, na de geboorte van de baby. Dat wil zeggen ruim 9 maanden na de feiten, bijna een jaar na het overspel en de moord. Dat wil dus zeggen dat David maandenlang geprobeerd heeft de feiten te verdoezelen. Bijna een gans jaar lang handelde hij alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Legde hij zijn geweten het zwijgen op. Hield de schone schijn hoog. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat gedurende al die maanden David meer rekening hield met de mensen dan met God. Want zolang niemand iets merkt, is er geen probleem. Vermoedelijk is dit tot op zekere hoogte herkenbaar bij ieder van ons. Ik denk dat we van nature allemaal diezelfde neiging hebben. Om zonde indien mogelijk zorgvuldig te verbergen, te camoufleren. Want zolang niemand het weet, zolang niemand iets merkt, is er geen probleem. Echt geen probleem? Laten we nu even kijken naar de gevolgen van dit alles. De gevolgen van Davids zonde. Weet je, het is een zeer groot misverstand om te denken dat zonde zonder gevolgen blijft. Sommige zonden zijn als een granaat die ontploft. De scherven vliegen alle kanten uit en de schade is enorm. Kijk eerst en vooral naar de gevolgen voor David zelf. Wat denkt u? Hoe denkt u dat David zich dat voorbije jaar zal gevoeld hebben? En al wat je moet doen is u afvragen hoe voelt u zelf zich als je een tijd lang probeert iets, een zonde te camoufleren, weg te moffelen. Want weet je, zonde wegmoffelen, dat lukt misschien wel naar andere mensen toe, maar natuurlijk nooit voor uzelf. Vers 5. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Zie je, dat is een last die je voortdurend met je meesleept. Dat is een donkere schaduw die je overal volgt. Met alle gevolgen van dien. Dat betekent een jaar lang voor David geen vrede, geen rust, geen blijdschap. Merk je duidelijk in deze psalm, hoor wat hij vraagt in vers 10. Vers 10, doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Kijk wat hij schrijft in vers 14. Hergeef mij de blijdschap over uw heil. Een gans jaar lang had hem het niet meer. Wat een ellende. Het was één doffe ellende. Er is nog een andere psalm waar je het ook heel duidelijk allemaal samenvat. Dat is psalm 32. Ik citeer u wat hem daar schrijft. Zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. En dan waren natuurlijk ook nog tal van gevolgen voor anderen die erbij betrokken waren. In de eerste plaats Uria. Hij is duidelijk het grootste slachtoffer. Hij is een dubbel slachtoffer. Eerst en vooral werd hij bedrogen met dat overspel. Daarna werd hij vermoord. Dan is er Bathsheba. Ze verliest haar man. Ze verliest haar baby. Akkoord, ze heeft nu David in de plaats. Ze mag nu in zijn paleis wonen. Maar hoe denkt u dat zij zich bij dit alles moet gevoeld hebben? Dan is er de vader van Bathsheba. Eliam, dus één van die 30 elitesoldaten. Die op dat moment samen met de man, zijn schoonzoon, met Uria aan het front was. Ik bedoel, hij zal toch wel iets gemerkt hebben. Zijn dochter die plots zwanger raakt, terwijl haar man al wekenlang samen met hem aan het front is. Kort daarna, haar man, zijn schoonzoon, sneuvelt op toch wel een zeer vreemde manier, waar je wel 10 vraagtekens kunt bestellen. En weer kort daarna trekt zijn dochter Bathsheba in bij David. Is dat allemaal toeval? En dan is er Achitofel, de vader van Eliam, de grootvader van Bathsheba. Jarenlang speelt hij een zeer belangrijke rol in het leven van David. Hij was zijn belangrijkste raadgever. In 2 Samuel staat er, de raad die Achitofel gaf, woog in die dagen even zwaar als wanneer men een woord Gods gevraagd had. Hij was de belangrijkste vertrouwenspersoon van David. Hij wist alles, hij zag alles wat er in het paleis gebeurde. Jaren later, bij de opstand van Absalom, de zoon van David, zal Achitofel een belangrijke rol spelen. Hij kiest voor Absalom tegen David. En nu gaat hem raad geven aan Absalom. En de eerste raad die hij hem gaf, hij zei, weet je wat je moet doen? Ga naar het dak van het paleis waar het allemaal begonnen is. Laat daar een tent inrichten. Gebruik die tent als een publieke slaapkamer. En laat maar al de bijvrouwen van uw vader naar die slaapkamer komen. En heb seks met hen voor de ogen van gans Jeruzalem. Je snapt zijn bedoeling. Achitofel wil David publiekelijk zo diep mogelijk vernederen. Blijkbaar zat de pijn van zijn eigen vernedering ook heel diep en hij kon het niet verkroppen. En hij wilde het David dubbel en dik betaald zetten. Maar dat is geen oplossing. Dat loopt nooit goed af. U weet hoe het eindigt voor Achitofel. Hij pleegt uiteindelijk zelfmoord. Hij hangt zichzelf op. Wat een ellende. Dan is er generaal Joab, de opperbevelhebber van het leger, die Uria dus de dood moest insturen. Uria, een van zijn beste soldaten. En waarom? Om dat overspel van David te camoufleren. Hoe denkt u dat sinds dat ogenblik Joab naar David keek? Is dit de man die ik moet dienen, waar ik mijn leven moet voor wagen? Iemand voor wie een mensenleven blijkbaar niks betekent? Later, bij de opstand van Absalom, Joab blijft David trouw. Maar hij negeert bewust een uitdrukkelijk bevel van David. In verband met, als hij Absalom in handen krijgt, moest hij hem sparen. David had gezegd, behandel de jongeling met zachtheid. Ik denk dat Joab wel 10 keer geslikt heeft. Behandel de jongeling met zachtheid. Die niets nut van een zoon van u, die de oorzaak is van al deze ellende. Heb ik dat goed gehoord? Behandel hem met zachtheid. Hoe bedoelt u, David, zoals ik Uria met zachtheid behandeld heb? Weet je, de woede, de frustratie bij Joab zit zo diep en is zo groot, dat als hij dan Absalom in handen krijgt, wat doet hij? De ene werpspies naar de andere stoot hem dwars door zijn hart. Als David dit te horen krijgt, breekt zijn hart en sterft hij bijna van verdriet. Wat een ellende. Dan zijn er natuurlijk de gevolgen voor God zelf. Hè? We mogen nooit vergeten dat onze zondigen niet alleen onszelf en anderen beschadigen, maar ten diepste ook onze schepper. Kijk wat David in vers 6 schrijft. Vers 6 tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En gedaan wat kwaad is in uw ogen. David bedoelt niet te zeggen dat hij niet tegen andere mensen gezondigd heeft. Hij bedoelt te zeggen dat wat hij gedaan heeft vooral God schade heeft toegebracht. Zie je, de pijn die we anderen berokkenen wordt het diepst, wordt het scherpst door God zelf gevoeld. We raken aan zijn schepselen. En ons zondig gedrag bezorgt hem oneer en smaad. De enige reden dat David kon regeren als koning, dat was omdat God hem had aangesteld, had laten zalven als koning en regeerde namens God. Hij kon bevelen geven, omdat God hem die macht had gegeven. En toen hij misbruik maakte van die positie, van die machtspositie, verloor hij het vertrouwen van heel veel mensen. En dan was het risico groot dat zij op hun beurt hun vertrouwen in God zelf zouden verliezen. Wat is nu de oplossing voor dit alles? Wel, David moest 2 zaken doen. Ten eerste zijn zonde belijden. En dan ten tweede ook een zondoffer brengen. Wat het belijden betreft, wel, Psalm 51 is 1 grote schuld belijden. Dus de feiten erkennen, de schuld toegeven. Maar daarmee is natuurlijk de schuld zelf niet opgelost. De vraag is, wat moet er dan met de schuld zelf gebeuren? En volgens een algemeen gekend rechtvaardigheidsprincipe, schuld moet betaald worden. Schulden moeten vereffend worden. Maar sommige schulden zijn zo groot, ze zijn niet te vereffenen, ze zijn onbetaalbaar. Dus de enige oplossing die overblijft is beroep doen op Gods genade, op zijn barmhartigheid. Vers 3. Wees mij genadig, o God. Naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit, naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. En vers 9, ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. En vers 12, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Nu kan je dat wel vragen. En ja, God is barmhartig, absoluut. Maar toch, hè, kan die schuld nu zomaar kwijtgescholden worden? Kan daar zomaar de spons over geveegd worden? En alles in ons zegt, nee, eigenlijk kan dat niet. Schuld moet vereffend worden. Dat is een kwestie van rechtvaardigheid. En dus naast die schuldbelijdenis is er ook een offer nodig. Je moet naar Jeruzalem, je moet naar de tempel, je moet naar het brandofferaltaar. En je moet een lam meenemen dat in uw plaats zal moeten sterven. En dat is niet zo simpel, dat is niet zo eenvoudig. Het begint al met het kiezen van een lam. Dat is een moeilijke, pijnlijke zaak. Welk lam zal ik kiezen? Wie moet het slachtoffer zijn? Jij daar? Maar je bent nog zo jong. Of jij daar? Maar je bent het lievelingslam van de kinderen, dat gaan ze me nooit vergeven. Dus wordt het jij. Sorry. Het spijt me, maar iemand moet mee. En dan ga je op weg met dat lam naar de tempel. Dat is een moeilijke tocht. Je durft onderweg het lam nauwelijks aan te kijken. Maar je beseft, dit zijn de laatste uren van dit lam. Enkel en alleen omwille van jouw schuld. En dan kom je bij de tempel, dan kom je bij dat altaar. En de priester ziet dat je een lam bij hebt en ook de priester komt. Wat kom je doen? Een offer brengen? Ja. Een dankoffer? Nee. Een zondoffer. Oké, zegt de priester, geef het lam maar aan mij. En dan plaatst hij het voor u en nu moet je het wel in de ogen kijken. En leg je handen maar op de kop van het lam. Maar nu gaat er iets bijzonders gebeuren, nu gaat er een overdracht gebeuren. Jouw zonde, jouw schuld, jouw schande wordt nu helemaal op dat lam gelegd. En de onschuld van dat lam wordt nu aan u toegerekend. En dan haalt de priester zijn mes boven. Wat gaat er dan in u om? Hoe voelt u zich daarbij? Het spijt me zo verschrikkelijk. Had ik maar nooit begonnen met Bathsheba en Uria. Arme Uria, hoe kon ik dit in godsnaam doen? Kon ik maar de tijd terugdraaien? Kon ik maar helemaal opnieuw beginnen? En nu moet jij sterven in mijn plaats. Maar kan zo'n lam wel een echte plaatsvervanger zijn? Kan dit voldoende zijn om een dergelijke schuld van mij te voldoen? Nee, natuurlijk niet. Kijk wat David schrijft in vers 18. Vers 18, want je hebt geen behagen in slachtoffers dat ik die brengen zou. Aan brandoffers heb je geen welgevallen. David besefte dat het offer dat hij bracht, dat kon onmogelijk voldoende zijn. Het kon hoogstens een tijdelijke, voorlopige oplossing bieden. Nu het ultieme offer kennen we uiteraard allemaal. Dat lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Gods lam dat stierf op Golgotha. Beladen met u en mijn zonde. En nu zou ik eigenlijk ieder van u bijna persoonlijk een vraag willen stellen. Bent u al met een lam naar Golgotha gegaan? Nee, ik zeg het verkeerd. Niet met een lam. Met het lam. En dan sta je daar oog in oog met het lam. En kijk maar naar hem, zie hem maar diep in de ogen. En wat zie je dan? Een oceaan van liefde, van goedheid, van genade. En dan zegt hij, kom maar dichtbij, zegt hij, kom maar vlak bij mij. Leg uw handen maar op mij. Geef me maar al uw zonde, al uw schuld, al uw schande. Geef het maar, zegt hij. Ik zal in uw plaats het betalen en in uw plaats sterven. Ik betaal de volle schuld. Weet je, het is goed om af en toe daar nog eens bij stil te staan wat het hem gekost heeft. Het heeft God het allerdierbaarste gekocht, de allerhoogste prijs. En weet je, als we dit voldoende beseffen, dan gebeurt er ook iets met ons. Dan wordt ook duidelijk wat het ons kost. Vers 19. De offerande Gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart. Veracht gij niet, o God. En dat is goed. Laat het maar in stukken breken. Dat is een goede zaak. Want dan word je echt bruikbaar voor God. En dan heb je ook iets te vertellen. Vers 15. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot u bekeren. Vader in de hemel, dank u wel voor het Lam Gods. Dat stierf op Golgotha, beladen met mijn zonde, met mijn schuld, waardoor die schuld volledig is weggedaan. En nu, Heere, kunnen we u volgen en dienen en groot maken. En wat hebben we geweldig nieuws te vertellen aan andere zondaars? Er is een oplossing. Er is een weg naar vrijheid, bevrijding van de schuld, naar overvloed van leven, vanuit uw wonderlijke genade. We loven en we prijzen u. In Jezus' naam, amen.